Ik heb vandaag een preek uit Efeze 3. Nu past dat niet direct bij de serie, lijkt het niet te passen bij de serie waarmee ik bezig ben, Back to the Basics. Ik heb Genesis 1, 2 en 3 gedaan en nu opeens Efeze 3. Toch heb ik ook bewust hiervoor gekozen. We leven toen al kerst. En zoals ik net bad, wij kennen het verhaal van kerst zo goed. Wij hebben het al vanaf onze jongste dagen gehoord. Het doet ons vaak niet meer zoveel. Willen we weer gaan begrijpen wat het is? Willen we weer geraakt worden daardoor? Dan begint het bij gebed. Op ons knieën. De geest vragen om ons dat te geven. En dat is precies waarvoor Paulus ook bidt in deze gedeelte. De tekstgedeelte. We lezen vanaf hoofdstuk 2. En dat is omdat hoofdstuk 3 begint. Vers 14 begint met de woorden. Even kwijt. Daarom, en die daarom slaat dus terug naar de gedeelte die we zullen lezen uit vers 11 tot 22. Dus we lezen Efeze 2 vers 11 tot 22 en 3 vers 14 tot 21. Janneke zal het voor ons lezen.
Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt, door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed, want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuw mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden, vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest.
Ik kan doorlezen, ja? Tekst ook, ja.
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in een hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Omdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Bedankt. Ik wil nog één keer met jullie de tekst lezen. Die is Efeze 3 vanaf vers 14 tot 21. Daarom, en daarmee bedoelt Paulus, omdat God dus iedereen in Christus bijeengebrengd heeft, buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde geheiligden in Christus. Een poosje geleden, een paar weken geleden, belde Peter van Westen me op. Hij vertelde dat hij en zijn groep 4 van de catechese, dus bezig is met het thema gebed. Ze zijn bezig met elkaar te bezinnen, hoe moet je bidden, waarvoor bid je, enzovoorts, enzovoorts. Gebed aan het oefenen. En ook vertelde Peter mij, ik weet niet meer of je het vertelde of wij samen tot die idee kwam, maar een gebedsavond. Wij wilden een gebedsavond houden, waar de hele gemeente uitgenodigd wordt om mee te bidden. En die avond is komende maandagavond vanaf 7:30. Als jullie het nog niet weten, kan jullie in Samenbinder van december een stukje lezen daarover en op de beamer vandaag en straks buiten. Zo'n gebedsavond is natuurlijk heel, heel spannend. Vooral voor Saamslag, als ik het zo mag zeggen. Wij vinden onszelf hier, jullie, ik zeg al wij. Wij vinden onszelf minder Noord-Nederlands, als ik het zo mag zeggen. Dus je gevoelens laten zien, bidden voor alle mensen, dat is spannend. Dat doe je niet zomaar. Men spreekt en bidt niet zomaar in het publiek. En dat is voor de ouderen al zo. En hoeveel te meer niet voor de catechesegroep zelf. En dat wil ik nog even noemen, dat ik ook echt heel dapper vind dat jullie dat durven en willen. Want zoveel mensen durven dat niet. Ik zei tegen Peter dat ik een preek zal maken over het thema gebed. En toen ging ik nadenken van waarover zal ik dan een preek maken. En ik kwam vrij snel bij mijn geliefde gebedsthema. Ik bid er zelf wel elke week een paar keer voor. En die thema is dezelfde dan waarvoor Paulus bidt in Efeze 3, we lazen het. Paulus bidt en vraagt God de Vader om de geest te sturen, geloof te geven, zodat Christus in de harten van de gelovigen gaat wonen. Dat is de eerste. En Paulus bidt, geef dat zij gaan kennen de hoogte, de breedte, de lengte, de diepte van Christus. En nu denken we snel bij deze dingen dat het gaat om ongelovigen. Ik kom straks bij die deal. Even kijken hoor. Kan ik hem van hier? Ik zal het even van hier af doen. Nee, bij bidden om de geest, om Christus die gaat wonen in het hart, bidt Paulus niet voor charismatische dingen ten eerste. Hij bidt er niet voor. Waarvoor die bid is heel gewoon. Heere God, geef dat de geest in hun harten komen wonen en dat hun geloof gaat verdiepen. Dat zij steeds meer hun identiteit, hun hele wezen op uw grond, op Christus grond. Met andere woorden, geef dat hun geloof verdiept, vernieuwd, uitgroeit. En dit bidt Paulus niet voor ongelovigen. We zijn snel gewend om te denken bij de geest, Christus in hun harten wonen. Dat dit een gebed is voor ongelovigen. Maar Paulus bidt dit voor een gelovige kerk. Mensen zoals jij en ik, die geloven. En voor hun bidt Paulus, geef dat Christus in hun hart steeds meer gaat wonen. En dat zij steeds meer de liefde, de hoogte, de breedte, enzovoort kent van Christus zijn liefde. En dit is ook mijn gebed voor jullie. Elke week bid ik er wel voor. Geef dat Saamslag gemeente steeds meer Christus gaan kennen. Geef uw geest, Heere, zodat in Saamslag Christus steeds meer gaan wonen. Dat zij steeds meer de hoogte, de breedte, de lengte, de diepte van uw liefde begrijpen. En dat bid ik niet omdat ik denk dat jullie zo ongelovig zijn. Nee, net als Paulus en Efeze, ik geloof dat jullie gelovigen zijn. Dat Christus in jullie wonen. Maar ik zie ook een stuk gewend zijn aan het evangelie. Wij zijn het zo gewend. Wij hebben zo vaak de verhalen gehoord. Wij vinden het lastig om nog vol passie, vol met vuur voor God te zijn. Om die lengte, die breedte, die diepte te voelen. Wij hebben zo vaak een geloof dat geen wonderen verwacht. Een geloof dat niet brandend is. En omdat ik geloof dat God bij machte is om veel meer te geven dan wij kunnen vragen, daarom bid ik. Daarom bid ik God voor wonders. Ook hier in Saamslag. En juist hier. Want God kan ons brandende maken voor hem. De kerkgeschiedenisboeken staat er vol van. Je ziet telkens weer hoe een kerk en een kerkgemeenschap en gelovigen, je ziet het in jezelf ook namelijk, hoe je gaat wennen aan het evangelie. Het wordt steeds gewoner. De verhalen doet niet meer wat het vroeger deed. Of heeft misschien nog nooit wat gedaan. En dan komt er een stuk verflauwing, een stuk gewoon geloof maar doen, dan dat ben ik gewend. Dat zie je in de kerkgeschiedenis telkens weer gebeuren. Dus mensen hebben wel de goede leer, maar die leer, dat staat in de boekenkast als het ware en het raakt niet meer. Het lijkt soms hopeloos. Maar toch vertelt de kerkgeschiedenisboeken en de Bijbel dat er hoop is. Telkens weer zie je in de geschiedenis dat gebeuren. Door het gebed van een klein groepje mensen die God gebruikt, komt de geest in een kerk. En dan ontstaat er een gemeenschap van verwondering. Een gemeenschap rond de Bijbel. Een gemeenschap die leeft op die Bijbel. Een gemeenschap die met alles verankerd is aan Gods liefde. Een gemeenschap van liefde. Een gemeenschap waar geloof iets is van elke dag. Een bron van vreugde en kracht. En dan ontstaat er een verlangen om elkaar te gaan dienen. Om echt elkaar te dienen in liefde. En meestal is het gevolg hiervan, als dat gebeurt, dat zelfs de kerk gaat groeien en bloeien. Dat zelfs dat wat wij zo vaak niet meer kunnen geloven, dat er groei mogelijk is van buiten. Dat zelfs dat gaan gebeuren. Dat mensen die niet geloven zich gaan bekeren en zich hechten aan de kerk, omdat ze zien, hier leeft het echt. Hier is echt iets anders. Dit is mijn droom voor Saamslag. Het klinkt heel mooi. Een kerk van liefde, een kerk van gemeenschap, een kerk waar we steeds meer brandend is rond het evangelie. En nu heb ik deze droom afgelopen maandag met de catechesegroep gedeeld. Van dat is waarnaar ik verlang. Ik verlang naar zo'n gemeenschap. Ik zei van ja, hierover wil ik gaan preken. Mensen aanvuren om te bidden voor vernieuwing, verbreding, verdieping van dat wat er al reeds is. En wat zo mooi was voor mij, is dat zij mee willen bidden. Zij willen ook hiervoor bidden. En in hunzelf. Niet alleen voor jullie, maar ook voor zichzelf. Zij willen graag ook groeien in kennis, verdieping, verbreding. En zij willen jullie uitnodigen om samen te bidden maandag voor dat. Samen met hun. Voor hun eigen geloof en voor het geloof in de hele gemeente. Dat is spannend. Hoe doe je dat? Waarvoor bid je? Ik wil duidelijk maken waarvoor we kunnen bidden. Door Paulus' gedeelte in Efeze. Van Paulus leren we bidden voor twee dingen. Ten eerste om te bidden voor de inwoning van Christus. Dat haal ik uit vers 14 tot 17, vers 20 tot 21. En dan ten tweede om te bidden voor kennis van de liefde van God. Vers 17 tot 19. Dus de eerste punt van deze preek van Paulus leren we om te bidden voor de inwoning van Christus. En deze punt wil ik twee stappen maken. De eerste stap wil ik gaan kijken, wat is een gebed dat niet tot Gods eer is? Er zijn twee typen gebeden. De ene is tot eer van God, de andere om jezelf. Die verschil wil ik gaan duidelijk maken. Dat doe ik dus met vers 14 tot 15 en 20 en 21. En in de tweede stap wil ik gaan uitleggen wat Paulus bedoelt als hij bidt om de geest zodat Christus in je gaat wonen. Vers 16 en 17. Ik heb telkens de tekstvers eronder, zodat jullie kunnen zien waar ik het vandaan haal. En jongens en meisjes, de kinderpreeksamenvatting heeft ook een gedeelte met de tekst op. Jullie kunnen mooi het gaan invullen met de tekst die op de beamer steeds staat. Wij bidden vaak op een manier die niet tot eer van God is, zei ik. En om het verschil tussen een gebed tot eer van God en een gebed niet tot eer van God duidelijk te maken, moet ik even wat herziening doen van de afgelopen 3 weken. Dat wil ik doen door een heel persoonlijk stukje van iemand te lezen. En dit persoonlijke verhaal wordt eigenlijk precies duidelijk gemaakt dat wat ik de afgelopen 3 weken zei. En ik heb het niet zelf geschreven, ik heb het van een website gehaald, psychologie.nl of psychologiemagazine.nl. Daar schrijft iemand van haar eigen ervaringen, hoe het was om op te groeien zonder moederliefde. En dit kan net zo goed geschreven worden door iemand die opgroeit zonder vaderliefde. Die persoon schrijft hoe het is. De gevolgen van opgroeien zonder moederliefde zijn zwaarder en groter dan je in eerste instantie zou denken. De gevoelens zijn te verbergen, maar de gevolgen voor je verdere ontwikkeling en persoonlijkheid zijn enorm groot. Het maakt je een totaal ander mens en het is soms moeilijk om met dat anders zijn om te gaan. Het is vooral emotioneel zwaar en verwarrend. Je emoties kunnen in de strik komen. Of je kan moeilijk met je emoties omgaan en je mist gewoon iets. En dat iets is moeilijk te vinden. Er is een lege plek, een gat in je leven. Je bent voortdurend op zoek naar datgene wat die lege plek weer kan vullen. Je zoekt dan al gauw een partner die de littekens, schade en lege plekken weer kan herstellen. Maar vaak kan je teleurgesteld raken. Je hebt ook een gebruiksaanwijzing die niet velen kennen. Je raakt je vertrouwen in een mens compleet kwijt. Je sluit jezelf af. Je vertrouwt niemand en bent altijd voorzichtig. Met andere woorden, als je opgroeit zonder liefde, moederliefde, vaderliefde, word je onzeker. Want in je hart heb je een lege plek. Over jezelf, je voelt onzeker over jezelf. En je probeert constant, zegt deze vrouw, die lege plek te vullen. Dat doe je door relaties. Maar dat kan je door van alles doen. De een doet het door werk. Je probeert belangrijk te voelen. Geliefd te voelen. Waardevol te voelen door een goede baan en door je prestaties. En gaan zomaar door. Eén doet het met een gezin. De ander doet het met iets goeds. Alles wat hij doet in de kerk. Wij hebben allemaal die lege plek. Omdat wij, dat is de preek van vorige week, wij zijn van God de Vader vervreemd, van Gods vaderliefde. Niet omdat de Vader niet er was, maar omdat wij wegkijken van Hem. En daarom hebben wij in ons hart een lege plek. Daar waar de Vaders woorden hoort van, ik hou van jou, daar is enkel leegte. En dat gaan we bedekken, Genesis 3. We voelen naakt, we voelen kwetsbaar en dus gaan we ons bedekken. En wat betekent dit voor gebed? Volgens mij heel veel. Wij bidden namelijk heel vaak en vragen God om die dingen waarmee wij onszelf bedekken, die dingen waarmee wij ons eigen identiteit waarborgt, die dingen waarmee wij een zelfwaarde heeft los van God. Dat kan goede dingen zijn. Je kunt je waarde vinden in je familie, in je gezin, in je liefde. En dan gaan we keihard daarvoor bidden, want dat is wie we zijn. Wij vinden ons waarde in de werk, het werk. En dus gaan we keihard bidden, geef ons goede werk, want dan zijn we weer iemand. En natuurlijk verhoort God zulke gebeden niet altijd. Want hij wil niet. Hij wil niet dat jij een identiteit los van hem gaat opbouwen. Hij wil niet dat jij waarde vindt in jezelf, in wat je bent. Hij wil dat jij bij hem, enkel bij hem waarde vindt. Raar genoeg zijn we zo vaak zo boos op God, als hij niet geeft waarvoor wij bidden. Maar natuurlijk geeft God wat goed is voor zijn kinderen. En dat is soms juist het goede onthouden, zodat jij op je knieën gaat en beseft, hij is vader. Hij is vader, enkel bij hem is vrede en vreugde. Wij vinden het enorm moeilijk als God gebeden niet beantwoordt. En het is enorm moeilijk. Het is een pijn, het is een strijd. Dat wil ik ook niet makkelijk maken. Dat is iets die je echt met God moet uitvechten. Maar sommige mensen kan er ongelovig van worden. En dan is de vraag, als een onverhoord gebed, als iets zo groot is, dat het tussen jou en God gaat instaan, is dat niet belangrijker geworden dan God? Is dat niet belangrijker dan God? Is dat niet jouw afgod? Daar waar jij identiteit in vindt. En God geeft dat niet en dus zeg je weg. Vaak lopen wij zo vast in ons gebeden. Maar het komt omdat wij bidden voor dingen die ons waarde geeft buiten hem. En niet afhankelijk zoals kinderen. Die zegt, laat uw wil geschieden. Dit is dus het verschil tussen een gebed tot eer van God en een gebed die niet tot eer van God is. Een gebed dat niet tot eer van God is, kan hele goede dingen vragen. Of foute dingen. Maar dan gaat het om de verkeerde reden. Dan vraag je het zodat jij los van God iemand is. Heere God, geef dat ik een goede moeder is. Een goede gebed. Echt een goede gebed. Maar als je het vraagt omdat je los van God waarde vindt in je moederschap, dan is het niet tot eer van God. Wat is een gebed tot eer van God? En daar wil ik met jullie naar vers 14 tot 15, 20 tot 21 kijken. Een gebed tot eer van God begint met de woorden, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Het eindigt met aan hem de eer tot in alle graties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Een gebed tot eer van God gaat om God. En een gebed tot eer van God probeer jij niet God in te schakelen in jouw plannen, maar op je knieën, wachtend, biddend, vraag je God om hem, om jou in te schakelen in zijn plannen. Niet hem en jouw plannen, niet hem als helper om jouw plannen maar waar te maken, maar op je knieën, wachtend, zijn plannen. Een afhankelijk gebed, een gebed tot eer van God is afhankelijk. Het gaat om God. Het gaat om zijn eer, zijn heerlijkheid. Het gaat niet om dat jij groot wil worden, omdat jij een eigen identiteit wil hebben. Het gaat allemaal dat je zegt van Heere, Vader, bij u vind ik wie ik ben. Bij u vind ik veiligheid. Wilt u mij helpen om zoals u te zijn? Wilt u mij een goede moeder maken, zodat ik de hele wereld kan laten zien wat uw zorg is, hoe mooi u bent? Dat is een gebed tot eer van God. En nu maandag, gebedsavond. En elke gebed, hoe bid je? Kom niet maandag als je wilt komen. En kom niet in je eigen gebed naar God met jouw plannen. Kom niet maandag omdat jij vindt er moet geloofsgemeenschap zijn. Of ik moet mijn kinderen ondersteunen. Ik moet zus, ik moet zo, dat wil ik bereiken. Dan kom je naar God met jouw plannen. En je gaat hem vragen om jouw plannen waar te maken, jouw ideaal. Kom in een diepe, diepe afhankelijkheid. Kom in het besef, deze kerk, ik ben niets zonder u. Als u niet uw geest geeft en mij verlicht, dan ga ik weg van Christus. Als u niet uw geest geeft in deze gemeente, dan is het een gemeente waar we alleen maar toeneemt in lauwheid en weg van God. Kom niet om jouw plannen waar te maken. Kom in diep, diep afhankelijkheid. Val op je knieën zoals Paulus. En dat betekent, Paulus, meestal stonden Joden als ze bidden. Maar Paulus valt op zijn knieën en hiermee zegt hij, ik aanbid, ik ben nederig. En als je zo gaat bidden, dan ben je gereed om te bidden zoals Paulus. En wat hij bidt wil ik in de tweede stap uitleggen, vers 16 en 17. Het gebed van Paulus wordt gevormd, begint met de woorden vanuit zijn rijke luister. Mogen hij vanuit zijn rijke luister, mogen God vanuit zijn luister. Dat is het fundament. Het fundament onder elke goede gebed. Kom niet naar God met jouw vragen, omdat jij waardig bent. Omdat jij een goede christen bent. Omdat jij deze week weer gedaan hebt wat nodig is. Nee, dan bouw je op los zand. Want zodra je even niet meer goed is, zodra je valt in zonde, dan kan je opeens niet meer naar de Vader. Kom omdat God is wie hij is. Om uw rijke luister. Omdat u zo mooi bent. Daarom kom ik bij u met deze vraag. En wat vraagt Paulus dan? Paulus vraagt, stuur uw geest in de gelovigen. Zodat Christus steeds meer gaat wonen in de gelovigen. Dat ze steeds meer gelovig wordt. Steeds meer vertrouwen op Christus. En daardoor Christus steeds meer in hun komt. Dat zij hun identiteit steeds meer op Christus gronden. En dan geef dat zij gaan groeien in de kennis van uw liefde. Daar kom ik straks bij. Dit is, zoals veel van Paulus' zinnen, heel complex met veel commas en gevolgen, oorzaken. Wat bidt Paulus hier? Wat hij bidt wil ik duidelijk maken door terug te gaan naar die voorbeeld. Ik las net van die vrouw, die vertelt, ja, als je opgroeit zonder moederliefde, dan heb je een lege plek in je. Je hebt ergens een gat die je onzeker maakt, iets die je constant wilt vullen, want je voelt zo onzeker, je was niet geliefd. En zoals ik zei, het zit ergens in ons allemaal. Vervreemd van de hemelse Vader hebben wij die gat in ons. Hoe ons ouders ook al was, hoe goed of hoe gebroken. En wat de geest doet, is de volgende. Hij neemt ons onzekere mensen en hij overtuigt ons van de liefde van God in Christus. Hij zegt, en dat is belangrijk, ten eerste zegt hij ja, die onzekerheid van jou, dat klopt. Dat klopt. Jij bent een gebroken mens. Jij bent gebroken. Die oordeel die jij over jezelf velt, het klopt. En daar is de geest heel anders dan de geest van de wereld die zegt, ach dat maakt niet zoveel uit, je mag er zijn. Nee, de geest van Christus zegt, ja dat klopt, die oordeel klopt. Maar, in Christus ben je geliefd. In Christus ben je aanvaard. In Christus mag je er zijn. In Christus is het goed tussen jou en de Vader. Die lege plek, de liefde van Christus vult dat. En nu klinkt deze woorden veel op die van de wereld. Psychologie, zelfs die website die ik las van de reacties zegt van vertrouw nu gewoon jezelf. Ja, je mag er zijn. Je mag er zijn. En soms lijkt christenschap dan ook zo te gaan van ja, je mag er zijn. Maar het verschil, of laat ik het anders zeggen, wij allemaal ervaren, je kunt het eindeloos tegen jezelf zeggen. Je merkt die onzekerheid in jezelf. En je hoort alweer een preek, je mag er zijn in Christus. En dat ga je dan verkondigen aan jezelf. Maar het helpt niet. Het helpt niet. Telkens weer komt het terug, die gevoel. En dat is omdat uiteindelijk wij het onszelf niet wijs kunnen maken. Anderen kunnen het ons niet wijs maken. Want wij weten, wij zijn slecht. Wij weten, wij zijn gebroken. En dus hoeveel anderen of jezelf ook tegen je zegt van ja, je mag er zijn. Jij ziet je zonde. En jij weet, ja, jij kunt dat makkelijk zeggen. Maar in Christus, door de Geest, kan het. Want de Geest zegt, ja, ja, inderdaad, die zonde is er. Je bent slecht. Hij overtuigt van zonde, zegt Jezus in Johannes. Maar dan volgt de bevrijdende woorden. Die zonde is gestraft en er is vergeving. En wat is het gevolg? Wat is het gevolg als je dit gaat geloven? Paulus zegt kracht en sterkte in de innerlijke mens. Met andere woorden, je ziel, daar waar jij bestaat, de diepste ik, je zelfbeeld, dat wordt krachtig en sterk. Het woord krachtig is een Grieks dynamis en het klinkt op dynamiet, waar het woord dynamiet vandaan komt. En zo word je dynamiet, krachtig, sterk. En dan gaat de zon op. Eindelijk is die eindeloze onzekerheid, die eindeloze gevecht om toch maar iemand te zijn. Het is voorbij. En vrij. Vrij kan je dan staan. Niet meer afhankelijk van wat anderen denken. Niet afhankelijk van hoe je eruit ziet. Niet afhankelijk van je werk. Of je gebed. Of wat ook maar. Afhankelijk van God die zegt, je mag er zijn in Christus. Dan word je krachtig. Dan word je sterk. En wat ik nu zeg is niet nieuw. Ik zei het al bij de doopdienst van Anaïs. Ik zei het al vaker. Heel veel dominees zei het al. En ik weet zeker dat jij het ook tegen jezelf zegt. Maar het leven is niet maakbaar. Hoe vaak je het ook al preekt tegen jezelf. Soms voelt het alsof het gewoon niet lukt. Het lukt gewoon niet. En daarom wil ik ook nu niet naar jullie preken en zeggen laat los. Laat los, laat nu eens gewoon los en vertrouw het nu gewoon. Dat wil ik niet zeggen. Want je kunt het niet. Jij kunt het niet loslaten. Wat ik wil preken is, val op je knieën en bid. Vraag om de Geest. Want enkel Hij kan jou vrijmaken. Enkel Hij kan jou overtuigen dat God je lief hebt in Christus. Want de probleem in je leven is dat die relatie kapot is tussen jou en Hem. Dat is het diepste probleem. En hoeveel anderen ook al zegt je mag er zijn, als hij het niet zegt, dan helpt het niet. Dus ja, bid om de Geest. Bid dat de Geest jou overtuigt van Christus, dat de Geest jou geloof geeft. En dan gaat Christus in je wonen. En wat zijn de gevolgen daarvan? Als Christus in ons gaat wonen, dan worden we zoals Hem. Dan hoeven we niet meer eindeloos te vechten om ons eigen waarde, ons eigen identiteit. En dan wordt de bergpredikatie waar. Dan wordt het waar hier in deze gemeenschap. Dan kan je de andere wang gaan keren. Want je hebt niets te verdedigen. Dan kan je naar de persoon gaan in de gemeente die je niet ligt, die aanspreken. Want jou en wie jij bent enzovoorts maakt niet uit, want in Christus ben je geliefd en is de andere ook geliefd. En dat is waar het goed gaat. Dat is waar het verandert. Als je in Christus verankerd bent, als Christus in je woont, dan kan je onrecht verdragen. Onrecht verdragen, zegt Jezus. En hoe vaak zijn we niet zoals dat? Wij kunnen onrecht niet verdragen zo vaak. Zo vaak slaan we terug. Of we doen dezelfde. We zeggen, andere mensen doen dit verkeerd aan mij en dus ik ga niet meer praten met hun. Je doet precies dezelfde. Maar God wil een andere gemeenschap. En dat kan als Christus in je gaat wonen. Dan ga je lijken op hem en dan kan je het waarmaken. Want je hebt niets meer te verdedigen. Je bent niet meer verantwoordelijk voor wie jij bent. Dan kan je de andere wang keren. En alleen dan. En als dat gebeurt, dan kan die droom waar worden. Als ik het zo aan het begin vertel van waarvoor ik bid, lijkt het wel een droom. Een gemeenschap van liefde, een gemeenschap brandende rond het Bijbel, een gemeenschap waar mensen elkaar vergeven. Het lijkt een grote droom, maar in Christus geworteld kan het waar worden. Dus ja, kom maandag, kom morgen. Maar ook als je niet komt morgen, door de week, bid. Bid en vraag God om Christus steeds meer in jou te verankeren. Dit is de eerste punt van de preek. Het is een lange preek, maar ik heb gehoord dat het mag. Een jongere zei van, het mag wel langer worden. Dus ik kom bij de tweede punt. Maar voor de tweede punt wil ik een luisterlied met jullie luisteren. Het heet Blessings. Het is een lied over gebed, over onverhoorde gebeden. Een lied die ik gekozen heb, zodat het deze preek tot dusver in ons in gaan zinken, dat handen en voeten krijgen. Laten we samen hiernaar luisteren en daarna begin ik met het tweede punt.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity, we pray for your mighty hand to ease our suffering. Hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? Trials of this life are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When darkness seems to win, we disappointments or the aching of this life? Is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise?
Een mooi lied, een lied van thuiskomst, een lied van geloof. Het lied zegt, pijn, onze pijn, is Gods genade, verborgen genade. Dat is soms ook heel, heel moeilijk om te begrijpen in deze leven. Het kost soms een levenstijd, misschien pas in de hemel. En zo ook, het vervolg van deze preek. Het gaat over liefde leren. Het is niet makkelijk. Het is pijnlijk soms. Maar ook dat is mercies in disguise. Ook daar werkt God genade. En maakt hij ons heel. Paulus bidt voor de geest, zodat Christus in ons gaat wonen. En vervolgens bidt hij. En vraagt hij God om de gelovigen die geworteld en gegrondvest is in de liefde van God, te laten begrijpen wat de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte is van de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Paulus bidt dus voor een verdieping van de kennis van de liefde van Christus. Dat waarover ik het had. Wij kennen allemaal de liefde van Christus. Wij kennen de kerstverhaal. Wij kennen zo goed het evangelie. Maar Paulus bidt voor een verdieping en een verbreding, zodat het echt weer binnenin je gaat leven, dat jij weer verwonderd kan worden daarover. En hopelijk zeg jij nu, ja, dat wil ik ook. Daar verlang ik nu zo naar. Ik wil dat. Wij willen allemaal wel groeien, bloeien in de liefde van God. Maar het is niet makkelijk. Om Gods liefde te leren kennen, vraag van jou om jouw handen vuil te maken. Dat je over je eigen grenzen gaat. En of je bereid bent dit te doen, bepaalt of je echt zijn liefde wilt leren kennen. Veel mensen, wij zeggen zo makkelijk, ja, wij willen Gods liefde leren kennen. Maar als we puntje bij paaltje komen, dan staan we terug. En dit klinkt nu heel abstract wat ik zeg. Ik wil duidelijk maken door uit te leggen wat Paulus vraagt, maar eerst een safety warning, een waarschuwing. De tweede ding die Paulus bidt, is heel groot. En jij kunt het echt, je kunt het alleen als je de eerste ook gebeden heeft en als je in Christus gegrond bent. Als jouw hele wezen, jouw identiteit in hem verankerd is. Pas dan kan je de tweede bidden. De tweede anders is gevaarlijk. Je zult anders heel diep teleurgesteld worden, cynisch worden, afknappen op de kerk en mensen teleurgesteld worden. Enkel als je in Christus verankerd is, kan je de tweede bidden. Waarom zeg ik dit? De tweede bede van Paulus is ten diepste een gebed om gemeenschap. Een gebed om gemeenschap onderling. Dat wil ik uitleggen. Paulus bidt niet en vraagt dat wij Gods liefde verstandelijk steeds beter leren kennen. Dat is ook waarom hij die paradoxale woorden, die tegenstrijdige woorden invoegen. Hij vraagt God dat wij mogen kennen wat alle kennis te boven gaat. Hoe kan je nu iets kennen wat alle kennis te boven gaat? En hiermee bedoelt hij, ja, het is geen kopkennis. Oh, hoofdkennis. Maar kop mag in Zeeland. Het is geen kopkennis. Het is een kennis die in je hart gebeurt. Liefde kan je namelijk niet leren uit boeken. Liefde kan je niet eens leren uit de Bijbel. Liefde leer je door het te ervaren. Door te ervaren wat zijn liefde is. En daarom bidt Paulus dat wij met alle heiligen samen, de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte. Dat is waarom ik dat ook in bold geprint heeft in donkere woorden. Want dat is niet een kleine toevoeging. Dat is de kern. Met alle heiligen samen leren we kennen wat de hoogte, de breedte en de diepte van Gods liefde is. Een boek leer je het niet. Een boek leer je niet wat liefde is. Maar een liefhebbende broer of zuster, die leer je wat de liefde van Christus is. Dus hier in de gemeenschap, hier leren wij wat liefde is. In de zorg van iemand voor een ander broer of zuster. Daar zie je, dat is liefde. Dat is nu wat God wil. In de eenvoudige dingen, in het zorgen, het liefhebben van elkaar, in de andere wankeren. Daar leer je, dit is wat liefde is. En nu heb ik het over de positieve dingen. En die zijn er veel. Veel mooie dingen waar je ziet, ja, God is, dit is wat Gods liefde betekent. Maar, zoals we alle weten, de kerk is een gebroken plaats. Ook hier zijn er veel dingen die niet positief zijn. Veel dingen die tegenvalt. Waar je zegt, moet ik hier nu leren wat liefde is? En toch is juist dat ook een oefenplaats van liefde. Want leer je om liefde te geven aan iemand die jou niet lief hebt. Leer je om liefde te geven aan iemand die jou pijn doet. Jezelf te verloochenen met andere woorden. Dan leer je pas echt wat liefde is. Dan leer je pas wat Christus gedaan heeft. Want hij kwam voor vijanden. Hij kwam voor mensen die hem niet wou. Hij stierf voor mensen die hem kruisigden. En bid, vergeef hun dat, Vader. En dat is liefde. Als ik het dus heb over liefde, dan denk je liefde leren in de kerk. Dan denk je snel enkel in de positieve dingen. Ja, ik leer het in de mooie dingen die mensen doet. Maar misschien leer je het nog echt 10 keer meer in de negatieve. Want dan wordt het moeilijk. Zoals Johannes ergens schrijft, het is makkelijk om vrienden lief te hebben. Dat doet de wereld ook. Dat is geen liefde, dat is gewoon teruggeven wat jij krijgt. Maar liefde voor je vijanden, dat is echte liefde. En dat leren we ook hier in de kerk, ook juist in de negatieve. Wil jij dus leren wat liefde is? Wil jij de hoogte, de diepte, de breedte, de lengte van Gods liefde leren kennen? Kom en wees deel van deze gemeenschap. En daarmee bedoel ik niet, doe even mee. Kom even op een zondag. Daar leer je het niet mee. Liefde leer je door het te doen. Door het echt te doen. Door je handen vuil te maken. Door naar die broer of die zuster, die jongen of die meisje te gaan op wie je boos bent. Die jou niet ligt. En daar te gaan open en eerlijk het goed te maken. Liefde leer je door in plaats van te roddelen over iemand, voor hem te gaan bidden. Dat is hoe je leert wat liefde is. Ga en vergeef je broer die fout was tegen jou. Ga en maak heel. Praat met je vijand in plaats van over hem. En weer eens. Het klinkt zo makkelijk. En ik ken jouw pijn niet. Ik weet niet wat alles jou aangedaan is. Je kunt makkelijk zeggen, nee, ik doe dat niet. Ik keer mijn rug op degene die dat gedaan heeft. Maar zo leer je nooit wat liefde is. Zo leer je enkel wat zelfliefde is. En niet de liefde van Christus, die over de grenzen heen gaat. Dus juist de kerk als gebroken gemeenschap, is een leerschool van liefde. Juist als we dat hier leren liefhebben, dan leren we de liefde kennen die alle grenzen te boven gaat. En ik zei dat het een gevaarlijk beden is. Dat je het enkel kan doen als je in Christus gegrond bent. Christus deed het. Hij kwam naar de aarde. Wat was het gevolg? Pijn, lijden, het kruis. En hij zegt tegen jou, kom, neem je kruis op en volg mij. En dat is ongelooflijk pijnlijk. Een kruis is niet makkelijk. Het is niet iets makkelijks dat Jezus hier zegt. Neem je kruis op en volg mij. Het is pijnlijk. Maar als je het doet, als je Christus volgt, dan leer je dus wat liefde is. En dat zal voor jou de mooiste momenten opleveren. Ik weet dat ik had een vriend met wie ik samen bad en bijbelstudie deed. Eén keer de week, 2 uren samen, intens, persoonlijk, eerlijk, open, terwijl je je zonde gewoon op de tafel legt. Dat was de mooiste wat ik ooit meegemaakt heb. Daar proefde ik echt geestelijke eenheid. Werd ik echt blij van. Dat zal je meemaken. Dat zal je meemaken als je leert om liefde te geven. Om niet meer jezelf te bedekken. Maar zoals Christus geven. Maar je zult ook teleurgesteld worden. Je zult echt teleurgesteld worden. Want wij zijn allemaal gebroken. En indien jouw identiteit, jouw wezen dan niet in God verankerd is. Indien jij zelf verantwoordelijk bent voor wie je bent. Dan ga je daarop afknappen. Dan ga je cynisch worden. Je gaat je rug op de kerk keren. Maar in Christus, verankerd in hem, kan je het hebben. Want je bent veilig bij hem en wat anderen doet, de zonde van anderen, dat doet niet meer zoveel pijn. En je kunt doorgaan met geven, want je weet dat is wat Christus voor mij deed. Hij bleef maar doorgaan, ook toen ik een vijand was. Ik wil deze punt afsluiten. Maandag is gebedsavond. Jongeren, jullie vinden het spannend, heel spannend zelfs. En terecht. In een gebroken wereld is open, eerlijk zijn, enorm spannend, kwetsbaar. Maar vlug niet weg voor deze spanning. Vlug niet weg. Wees geen Adam en Eva die jezelf gaan bedekken met bladeren. Je eigen veiligheid zoeken. Bedek je niet, volg Jezus na. Heb lief en geef jezelf. Bedek je niet. En dan blijft die lege plek die je voelt, die blijft leeg. En je gaat harder en harder proberen om hem te vullen met andere dingen. Maar die kan enkel gevuld worden met Gods liefde in Christus, die we samen met alle heiligen leren. En dan, als je dat durft te doen, dan zullen we volstromen met Gods volkomenheid. Staat hier in de tekst, de laatste gedeelte. Volstromen met Gods volkomenheid. Dat betekent dat wij Gods liefde, Gods goedheid, Gods genade, Gods barmhartigheid, dat gaan we voelen, dat gaan we ervaren in elkaar, door zijn geest die ons dat geeft, als wij in geloof onszelf grond in Christus, dan worden we vol van Gods goedheid. En nu kan het klinken alsof ik jullie bijna willen dwingen om morgen te gaan. Dat je bijna emotioneel gemanipuleerd voelt. Dat is niet de bedoeling. Ik vind het wel enorm belangrijk dat je gaat bidden. Dat je niet vrede maakt met die oppervlakkigheid die we allemaal kennen. Maar dat je echt God gaat bidden en de beden van Paulus gaat bidden. Geef dat Christus in mij gegrond wordt. Geef dat ik die liefde leren kennen. Dus ja. Ik wil heel graag jullie morgen dat zien, want mijn droom is een biddende gemeente. Niet een gemeente die doen, wij zijn zo goed in doen. Een gemeente die bidt op zijn knieën, afhankelijk van God. En ik begrijp als je morgen niet komt. We zijn niet allemaal mensen die zo kunnen bidden. Er zijn allerlei redenen voor. Maar gebruik dat niet als excuus. Bid nog steeds deze week. En weet dat als je dit bidt, de eerste bede en de tweede bede, dat je er niet onderuit kan om het waar te maken. Dat je liefde moet gaan doen. ook deze week. Gaan dus naar degene die je niet ligt. Bid voor hem. Doen liefde. Dan zal je leren wat liefde is. De hoogte, de breedte, de diepte, de lengte. Of je dus maandag hier bent of niet, bid. Bid en smeek God om jou te vullen. Want dat hebben wij allemaal zo ongelooflijk hard nodig. En vervolgens gaan doen. Want dat bewijst de oprechtheid van jouw gebed. Ten slotte. Ik vond deze preek best eng. Ik sta heel kwetsbaar hier en ik teken jullie een gemeenschap waarna ik verlang. Een gemeenschap die brandend is rond Gods woord. Een gemeenschap van liefde. Een gemeenschap van openheid, eerlijkheid. Waar wil ik heen? Ben ik veel te idealistisch? Weet je, ik weet niet waar ik heen wil. Ik weet niet waar ik heen wil. Ik voel als een man die naast de weg staat en zegt, daar is de noorden, ga noord, ga noord. Maar waar die weg precies heen gaat, weet ik niet. Ik weet niet precies wat God voor zaamslag wil bereiken, wat hij hier wil doen. Misschien wil hij ons jaren op ons knieën hebben, zonder om iets te geven. Misschien wil hij enorme wonders hier doen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat God wil. Wat ik wel weet, is dat wat ik gepreekt heb, dat wat ik hier preek, het komt overeen met Efeze. Het komt overeen met Gods bedoeling. En zijn beloften is waar. Hij zal ons doen volstromen met zijn volkomenheid, met zijn grootheid. En daarom spreek ik, daarom durf ik zulke heftige dingen, want eigenlijk is dat heel heftig wat ik zeg. Stap over je grenzen heen, doen liefde. Ik roep jullie op tot grote dingen. Ik doe het omdat ik geloof. Geloof dat het echt waar is. Dat dat ons bevrijdt. Dat we dan echt volstromen met Gods volkomenheden. Is het een te groot droom? Vraag ik jullie te veel? Droom ik van hemel op aarde? Ben ik naïef? Is het te veel gevraagd om te preken dat de grenzen plat moeten te willen van God? Ja, het is te veel gevraagd aan jullie. Wij kunnen dat niet. Maar geliefde, jullie hoeven het niet te doen. Laat God het doen. Hij is bij machten meer te doen dan wij kunnen vragen, dan wij durven vragen. Meer te doen dan wij zelfs willen vragen. Laten we daarom dromen. Laten we dromen van dat wat God wil. En dan op ons knieën God vraagt om dat te geven. Niet direct doen, niet direct maken. Op je knieën. En laat God ons leiden. Bid mee. Elke dag. Bid. Dat Christus in ons gaat wonen. En dat wij een gemeenschap wordt van liefde. Waar de wereld zien wat Gods liefde is. En waar wij samen leren kennen de liefde van God. En dat is heerlijk. Amen.